Zoals u gemerkt hebt, is in dit stukje voor Abraham een heel belangrijke rol weggelegd. Zowel in het judaïsme als in het christendom, als in de islam, de drie grote wereldgodsdiensten, is voor de aartsvader Abraham een zeer belangrijke rol weggelegd. In de islam bijvoorbeeld wordt er dagelijks gebeden. En 5 maal per dag bidden de moslims dat Allah zijn beloofde zegen aan Abraham, aan de profeet Abraham zou schenken. Want de islam gelooft dat zij de erfgenamen van de zegen van Abraham zijn. En dat via Ismaël, de oudste zoon van Abraham, die hij heeft verwekt bij zijn slavin. Maar ook het Joodse volk gelooft dat zij als enige de ware erfgenaam zijn van de belofte van Abraham. Maar dan via Isaac, de andere zoon van Abraham, die God heeft verwekt bij Sara. En dat is nu wat dit schriftgedeelte zo interessant maakt, dat de zegen van Abraham, die het erfdeel is van de ware kinderen van Abraham, dat zowel door Joden als door moslims geclaimd wordt, dat Paulus hier in dit stukje verklaart dat in het licht van het kruis van Jezus Christus deze belofte, deze verwachting tot vervulling komt. Want dat is het grote vraagstuk in deze hele brief aan de Galaten die we overdenken. Wie zijn nu de kinderen van Abraham en wie zijn de wettige erfgenamen van de belofte van Abraham? Nu, voor Paulus is het zonneklaar. Als je even verder kijkt in hoofdstuk 3, dan kunt u het lezen in vers 29. Daar staat er dit. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgens belofte erfgenamen. Dus voor Paulus is het zonneklaar. Maar tussen wat we net gelezen hebben en wat we begonnen te lezen zijn vanmorgen, ja, ligt er een hele afstand. En het stukje wat we gelezen hebben is best pittig te noemen. Ja, bijna in elk vers wordt er een verwijzing gemaakt naar het Oude Testament. En als je het zo doorleest, lijkt het precies in telegramstijl geschreven te zijn. Het is nogal heel compact. Ik vind het eigenlijk wel een hele uitdaging om u te helpen het bos door de bomen te zien vanmorgen, opdat je zou horen wat de Heere door dit stukje tot ons heeft te zeggen. Maar misschien vraagt u zich af, moet dat wel, zo'n moeilijk stuk onder de loep nemen? Zo'n leerstellige kwestie, is dat niet iets dat voor theologen is weggelegd? Kunnen we niet dat moeilijke derde hoofdstuk en dat vierde hoofdstuk gewoon met elkaar overslaan en overgaan tot de praktijk in hoofdstuk 5? Maar broeders en zusters, ik wil u er vanmorgen opnieuw aan herinneren dat deze brief helemaal niet gericht is aan theologen, maar gericht is aan zeer jonge christenen die amper 6 maand tot geloof gekomen zijn. En ik mag veronderstellen dat de meesten die hier zitten toch wel iets langer dan 6 maand de Heere kennen. Afgelopen week werd ik er opnieuw bij bepaald hoe belangrijk dat het is om juist de pittige gedeelten uit Gods woord, die veel onderwijs bevatten, om die niet uit de weg te gaan, om die vooral niet te schuwen. Ik hoorde een oudere, wijzere broeder met veel meer ervaring dan ondergetekende stellen dat 90% van alle praktische problemen die onder christenen de kop opsteken, dat die te wijten zijn aan een zeer gebrekkige geloofsleer. Dat was zijn conclusie na tientallen jaren ervaring te hebben in verschillende gemeenschappen. Slechte theologie brengt een slechte geloofspraktijk voor. En ik hou zoals iedereen hier van werkzekerheid, maar ik verkies liever om mijn tijd te investeren in onderwijs en vorming, dat ik achter de feiten moet aanlopen om conflicten en problemen op te lossen onder ons. Ik ben ervan overtuigd, broeders en zusters, dat stabiliteit en groei in je geloofsleven, dat het er slechts komt door aanhoudend gevoed te worden door Gods woord en door Gods geest. Ja, we zijn nu eenmaal discipelen van de Heer Jezus geworden, leerlingen. Leerlingen voor het leven. En wie daar een broertje aan dood heeft, zou ik zeggen, die zal het zichzelf flink bemoeilijken in de vele uitdagingen en de beproevingen die het dagelijks leven voor ons met zich meebrengt. Ik wil even ingaan op die vraag, kunnen we niet meteen praktisch worden? Als je kijkt hier in hoofdstuk 1, dan vindt Paulus het belangrijk om ons eraan te herinneren hoe het allemaal in ons leven begonnen is. Kijk maar in vers 1. Daar herinnert Paulus de Galaten als eerste eraan, wanneer het voor hen dreigt fout te lopen, dat alles begonnen is in ons leven met een boodschap die ons is voorgehouden. En de kern van de boodschap, vrienden, is niet hoe dat wij nu door het leven horen te gaan. Nee, de kern van de boodschap is wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Jullie, zegt Paulus, is de gekruisigde Jezus voor ogen geschilderd. Kijk, het evangelie, dat verkondigt als eerste wat voor ons is gedaan, voordat het ons gaat onderrichten wat wij nu moeten gaan doen. Maar horen vertellen over Jezus, dat wil ik er meteen bij zeggen, dat maakt niet iemand tot een christen gelovige. Het is niet omdat je gehoord hebt over Jezus en vervolgens besluit om godsdienstig te gaan leven, dat je meteen een christen ook bent. Het is niet omdat je besluit om anders te gaan leven, dat je een christen bent. Een christen, dat is niet iemand die van Jezus gehoord heeft, maar dat is iemand die God heeft ontmoet in de Heer Jezus Christus. Hij heeft Jezus gezien aan het kruis door de prediking van het evangelie. Dat is wat Paulus hier onderstreept. En zijn hart is door de geest van God in beweging gebracht voor de liefde van de Heer Jezus die geopenbaard is aan het kruis. Die alleen het ware leven kan schenken aan ieder die in geloof zichzelf volledig aan hem toevertrouwt. En zoals Paulus opnieuw onderstreept, is de gave van Gods geest het enige ware bewijs dat wij Jezus toebehoren. Dat wij door God gekend en aangenomen zijn, of zoals Paulus het zo graag zegt, gerechtvaardigd zijn. Dat betekent het. Door God gekend en aangenomen zijn in Jezus Christus. Dat is gerechtvaardigd zijn. Dus voor ons, broeders en zusters, is alles begonnen met geloofsvertrouwen in de boodschap van het evangelie. Daardoor hebben we de geest van God ontvangen en dat is de enige manier om nu ook verder door het leven te gaan. En dit is het punt waarop Paulus ons gaat wijzen op het historische voorbeeld van Abraham. Nadat hij ons herinnerd heeft aan onze beginervaring, gaat Paulus ons meenemen op een wandeling door de schriften. En hier is het wel nodig dat ik even de handrem optrek om u een en ander te verduidelijken, vrienden. Want u merkt dat Paulus nogal boos is ten aanzien van de Galaten. En dat heeft alles te maken met mensen die onder de gelovigen in Galatië gekomen zijn na Paulus en die hen in verwarring brachten. Zij leerden dat zij nu, hoewel ze christen geworden waren, zich moesten onderwerpen aan de wet van Mozes. En treffend genoeg wezen ze hen als voorbeeld op Abraham. Ja, ik probeer het even voor u te reconstrueren hoe het zo ongeveer moet geklonken hebben. We zijn heel gelukkig dat jullie nu geloofsvertrouwen in God door Jezus Christus hebt gesteld. En nu zijn jullie ook net zoals Abraham bevestigd in jullie geloof. Jullie hebben de Heilige Geest, de zegen van Abraham, ontvangen. Maar laten we eens gaan kijken in de schrift. Laten we samen zien wat Abraham nadien nu werd opgedragen. En ze sloegen samen de Bijbel op in Genesis hoofdstuk 17, waar Abraham door de Heere opgedragen wordt om al wie mannelijk is in zijn ganse huis te besnijden en om nu te wandelen in gehoorzaamheid aan God. Dus zeiden ze, zie je beste Galaten wat er nu verder nodig is? Geloof leidde voor Abraham tot de besnijdenis en gehoorzaamheid. En uiteindelijk voor de kinderen van Abraham 400 jaar later tot de wet van Mozes. Wel, als dit de verhaallijn is die de schrift aangeeft, dan is het ook Gods weg die jullie horen te volgen. Nadat je nu de zegen van Abraham hebt ontvangen, horen jullie ook God welgevallig te leven door in de voetsporen van Abraham te treden. Hij werd gehoorzaam aan de besnijdenis en aan de wet van de Heere God. Ja, voor ons klinkt er natuurlijk meteen een brug te ver, dat weet ik wel. Dat klinkt ons ook wat vreemd in de oren, maar u moet begrijpen dat tot op de dag van vandaag het Joodse volk de wet van Mozes als gezaghebbend beschouwt en de ganse geschiedenis van de mensheid overkoepelt. Zij geloven dat de wet van kracht is, van meet af aan, toen dat de Heere deze schepping tot aanzijn riep, tot aan het einde der tijden. Dus hoewel dat die wet pas 400 jaar na Abraham komt, gelooft elke Jood dat de wet van toepassing is vanaf het moment dat God deze schepping tot aanzijn riep. Ja, dat klinkt vreemd, maar ik zal u een voorbeeld geven hoe zij kijken naar de wet. Wel, zeggen ze, kijk eens naar het vierde gebod. En het vierde gebod is het Sabbatsgebod. Wel, zeggen ze, het Sabbatsgebod, dat is al van kracht. Kijk maar in de schrift, vanaf Genesis hoofdstuk 2. Want toen de Heer de schepping had volbracht, rustte hij op de zevende dag. Dus zie je, hoe dat de wet integraal deel uitmaakt van die scheppingsorde van de Heere God. Dus het Joodse volk dat ziet dat op de dag van vandaag de wet niet als een cultureel gebonden tijdelijke instelling, maar als een blijvende instelling die fundamenteel deel uitmaakt van onze wereld. Ja, zelfs Abraham, die was al gehoorzaam aan de geboden, nog voordat de Heere God ze gegeven had. Want toen de Heere God hem riep, toen God in zijn leven kwam, ja, toen hing hij de schepper God gaan dienen. En toen zei hij nee tegen alle andere goden. En onderwierp hij zich niet langer, boog hij zich niet langer voor afgodenbeelden. Dus, nog voordat de wet gegeven was, gehoorzaamde Abraham al aan het eerste en het tweede gebod. Dus beginnen jullie een klein beetje te begrijpen waarom dat deze Joodse christenen, die na Paulus gekomen waren en voor onrust zorgden, dat het voor hen bijna vanzelfsprekend was, dat niet-Joden, zoals deze Galaten, ja, dat die automatisch de wet van Mozes hoorden te gehoorzamen. Maar de wet van Mozes, die is pas 400 jaar na Abraham gekomen. En wat de apostel Paulus gaat tonen, is dat de boodschap van het evangelie van de Heer Jezus Christus, die nog eens zoveel later komt, dat dat geen nieuwe boodschap is. Maar dat die minstens zo oud is als Abraham zelf. Kijk maar eens, we hebben het gelezen vanmorgen in vers 8. De schrift nu die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap, in u zullen alle volken gezegend worden. Ja, dat is een serieuze sprong. Nu, om ons te tonen hoe Paulus dit ziet, gaat hij ons meenemen op een reis in de geschiedenis. En hij neemt ons ongeveer 4000 jaar terug mee in de tijd waar het voor Abraham allemaal begonnen was. Toen de Heere God hem riep om achter hem na te gaan en nu naar zijn beloftes uit te zien. En dat is heel opmerkelijk dat Paulus daar de aandacht op vestigt. Want in de Joodse traditie, waar Abraham een heel belangrijke rol speelt, wordt vooral veel aandacht geschonken aan de geloofsdaad die Abraham verricht, wanneer hij bereid is om zijn zoon te offeren. Dat is Genesis hoofdstuk 22. Daar betoont hij zijn ultieme gehoorzaamheid aan God. En naast Genesis 22 is er ook Genesis 17. Daar wordt de besnijdenis ingesteld. Maar waar het Joodse volk heel weinig aandacht aan heeft, is wat er is aan vooraf gegaan. Genesis 15, waar de Heere opnieuw tot Abraham spreekt. En Genesis 12, waar de Heere als eerste Abraham roept. En dat is nu juist wat Paulus wil laten zien, dat de komst van de Heer Jezus Christus een heel ander licht werpt op het moment dat de Heere Abraham roept om hem na te volgen. Want van meet af aan heeft de Heere God, toen hij Abraham riep om tot zegen te zijn voor alle volken, bekendgemaakt op welke manier die zegen enkel kan ontvangen worden. En dat heeft niets te maken met uw afkomst of uw godsdienst. Dat heeft ook niets te maken met uw eigen inspanning. Maar dat heeft alles te maken met, ja, geloof. Je kunt namelijk lezen in vers 9, dat Paulus zegt, zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. En dat is wat het Nieuwe Testament steeds opnieuw onderstreept wanneer het terugblikt op wat in het leven van Abraham nu zo kenmerkend was. Iedere keer wordt zijn geloof onderstreept. En dat is ook het geval op een andere schriftplaats die ik even ga voorlezen in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 en 9. En dan lezen we dit. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd. Dus zie je, hij begon al te vertrouwen op God vanaf het moment dat hij geroepen is, lezen we hier nadrukkelijk. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land, en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Dus Abraham die is uitgegaan in geloof, zo lezen we hier. Hij gehoorzaamde God en hij ging uit en hij verbleef, zo lezen we, in geloof in het land waar de Heere God hem geleid had. En dat is hoe dat we ook Abraham aantreffen in Genesis hoofdstuk 15. En dat is een belangrijk stuk, dat wil ik met jullie even naartoe. Ik ga het niet lezen, maar ik wil het wel even doorlopen met u. Want in Genesis hoofdstuk 15, daarom hecht ik daar zoveel belang aan, vinden we de kostbare sleutels om die verdere tocht in de geschiedenis te gaan maken die Paulus in telegramstijl doorneemt. Genesis 15, ik weet niet of u met die geschiedenis vertrouwd bent, maar in Genesis 15 treffen we Abraham aan, ja zeg maar in een stevige dip. Abraham is teleurgesteld. En hij is teleurgesteld omdat van al die beloftes die God gemaakt heeft, inmiddels 10, 15 jaar voordien, dat er al nog niet veel van in huis gekomen is. En de Heere God, die openbaart zich opnieuw aan Abraham om hem te bemoedigen en om hem opnieuw te herinneren aan zijn beloftes. En de Heere neemt hem mee naar buiten. In Genesis 15, vers 5 en vers 6, dan zegt de Heere, kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham geloofde Jahwe en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Zie je dat het stukje die geciteerd wordt in Galaten hoofdstuk 3. Abraham geloofde Jahwe en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Kijk, Abraham zit in een dip, maar wanneer de Heere God hem wijst op zijn beloften, hem herinnert aan zijn beloften, dan zie je dat Abraham hem herpakt en dat hij zich vastklampt aan die beloftevolle woorden in geloof. Ja, er is op dat moment nog niks veranderd voor Abraham. Hij heeft nog steeds niets in handen, maar zijn vertrouwen is gesterkt, zo vinden we, door Gods woord. En dat is ook de reden waarom God Abraham rechtvaardigt, Abraham gerechtigheid toerekent. Abraham, die gelooft God op zijn woord. En dat leert ons, vrienden, dat geloofsvertrouwen de enige manier is om met God door het leven te gaan. Want wat er verder nu ook nog van Abraham verwacht wordt, hier in Genesis 15, is overduidelijk dat Abraham door God gekend is en een vriendschap met de Heere God geniet, die hier opnieuw bevestigd wordt, nog voor er ooit van besnijdenis sprake is. En dat is een eerste belangrijke sleutel in de overdenking die Paulus maakt. Maar dat stopt het niet. Genesis 15 stopt daar niet. Als je verder leest, dan zie je dat Abraham nog twijfels heeft. Ja, hij is dan gesterkt in zijn geloofsvertrouwen en de beloftes van de Heere God, maar hij worstelt nog met twijfels. Ja, hij twijfelt ook aan zichzelf. Hij worstelt met de vraag of hij wel de Heer trouw zal blijven in alle omstandigheden. Zal hij wel blijven volharden in geloof? Stel dat hij de Heere ontrouw wordt, wat dan? Wel, om Abraham te verzekeren, gaat de Heere God nu iets heel wonderlijks doen. Het is een van de wonderlijkste gebeurtenissen die je kan vinden in het Oude Testament. Abraham zal door God op een bijzondere manier verzekerd worden dat wat hij zich voorgenomen en gebeloofd heeft, dat dat zeker zal gebeuren. Kijk, als je verder leest, dan zie je dat de Heere een bindende overeenkomst gaat sluiten met Abraham. Abraham, die moet daar een aantal dieren slachten en in tweeën delen. en de helften tegenover elkaar leggen, allemaal achter elkaar. En in de avond, dan komt de Heere God, en die openbaart zich, ja, in een tornado van vuur en rook, en die trekt tussen die helften van de dieren door, terwijl hij zijn beloftes herhaalt aan Abraham, en nog nader verklaart wat die beloftes in de onmiddellijke toekomst ook zullen betekenen. Ja, de Heere die wil Abraham op zijn gemak stellen. Maar wat er zo bijzonder is, in dat stukje, is dat dit opmerkelijke ritueel laat zien dat van Abraham niets verwacht wordt. De Heere God die geeft aan, door alleen tussen die stukken door te trekken, dat hij, wat de beloftes betreft, alle verantwoordelijkheid op zichzelf neemt. Of dat Abraham nu trouw blijft of niet, de Heere zal kost wat kost zijn beloofde zegen schenken. Wat het ook kost. God zegt als het ware, moest ik mijn zegen niet nakomen, moest ik mijn beloftes niet nakomen, mag met mij gebeuren wat met deze dieren gebeurd is. Ja, dat is heel opmerkelijk. De Heere God zo'n wonderlijk teken heeft, die Abraham die beloftes van God garanderen. En dat is de tweede belangrijke sleutel die we nodig hebben om dit stukje te verstaan. En wat volgt in de brief aan de Galaten, is eigenlijk de geschiedenis in een notendop. Ja, tijdens dat bijzondere ritueel had de Heere gezegd dat hij Abrahams nageslacht na 400 jaar zou verlossen uit de slavernij. En 400 jaar later gebeurt het ook. De Heere die bevrijdt Israël uit de slavernij van Egypte en hij brengt ze tot zichzelf aan de berg Sinaï in de woestijn. En daar geeft hij aan Mozes en aan het volk zijn wet. En wat nu volgt in die paar zinnen die we met elkaar gaan lezen, is eigenlijk de volgende 1000 jaar wat er met Gods volk gebeurt in de geschiedenis. Waartoe dat de wet die God geeft aan zijn volk, waartoe dat dat leidt. Nu 1000 jaar geschiedenis vat Paulus samen in 3 zinnetjes. Vers 10 tot en met vers 13. Dan zegt hij dit. Want allen die op grond van naleving van de wet zijn, zijn onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Maar de wet is niet op grond van geloof. Maar hij die deze dingen gedaan zal hebben, zal door die dingen leven. Kijk, toen de Heere God de wet aan zijn volk gaf, dan was er daar een zeer kostbare belofte aan verbonden. Die kunt u lezen in vers 13. Hij die deze dingen doet, zal door die dingen leven. Eeuwig leven, dat is de zegen die de wet beloofde aan het volk Israël, wanneer het alles zou doen wat de wet van God van de mens verlangt. Eeuwig leven. Maar de geschiedenis van Gods volk leert dat deze weg een doodlopend pad gebleken is. Ja, letterlijk. Dat was eigenlijk al meteen duidelijk toen, ja, in de woestijn, die Exodus-generatie die bevrijd was uit Egypte, ja, die zijn allemaal gestorven op 2 mensen na. En het is pas de 2e generatie die het beloofde land is ingetrokken. De 1e generatie is gestorven in de woestijn, omdat ze weigerden het beloofde land in te gaan. Er was geen vertrouwen in God. Het is pas de 2e generatie die het beloofde land binnengaat. En eens in het land, lees maar de geschiedenis, dan gaat het geleidelijk aan steeds verder bergafwaarts met het volk. Wat de Heere God ook doet. Het gaat bergafwaarts. Tragische geschiedenis. Maar 600 jaar voor Christus, nu nemen we een sprong in de tijd, 600 jaar voor Christus, is er een profeet die door God geroepen is. En die profeet is net zoals we Abraham hebben gezien in Genesis hoofdstuk 15, teleurgesteld in de Heere God. En die profeet is Habakkuk. En Habakkuk die is teleurgesteld, omdat hij moet toezien Maar lege ogen, hoe corrupt, hoe verdorven en hoe gewelddadig het volk van Israël geworden is. Dat kan je lezen in het eerste hoofdstuk van zijn boek. Al die eeuwen dat Gods volk onder de wet van Mozes is, heeft het geen beterschap gebracht. Integendeel, in al die eeuwen is het volk van God van kwaad naar erger gegaan. En dat is de aanklacht die Habakkuk maakt naar de Heere God. Hij had zijn beklag doen bij de Heere God. Heere God, zegt hij, die wet van u die u gegeven hebt, ja, die wet die heeft gefaald, Heere God. Die wet die is er niet in geslaagd om het kwaad onder Gods volk te onderdrukken. Die wet van u die heeft geen enkel effect gehad. Die wet beloofde zegen, maar er kwam vloek. En nu gaat u Israël uit het land verbannen. Ja, dat is de klacht van Habakkuk. En inderdaad, ja, de wet die had het volk Israël, het hart van het volk Israël, in die 1000 jaar niet veranderd. De wet had geen leven gebracht, maar had hen onder de vloek gebracht. Want dat was de keerzijde die bij de wet ook hoorde. Dat was de keerzijde van de medaille. Kijk, Mozes, die had die tweede generatie, die het beloofde land zou intrekken, daar ook op gewezen. En je hebt het gelezen in vers 10. Mozes zei toen, vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dat waren Mozes woorden die hier door Paulus geciteerd worden. Maar gelukkig stopt het dan niet. Want de Heere dient die profeet Habakkuk ook van antwoord. Habakkuk wijst naar de Heere God met beschuldigende vinger, waarom heb je die wet gegeven? Maar de Heere antwoordt Habakkuk, kort en bondig, ja, dat zijn we van de Heere gewend. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven, dat vindt hij in vers 11. Dat zijn de woorden die de Heere gericht heeft aan Habakkuk. Enige weg ten leven, zegt de Heere God tegen Habakkuk, dat is te vertrouwen op wie ik ben en wat ik zal doen. Dat is de enige weg om door mij aangenomen, om door mij erkend te worden. Geloofsvertrouwen in mij, wie ik ben en wat ik zal doen. Nou, de wet die had enkel de vloek en de dood over Gods volk gebracht, geen zegen en geen eeuwig leven. En dat roept natuurlijk vele vragen op, niet alleen bij Habakkuk, maar ik denk ook bij u. Bij u wellicht komt ook die vraag op, waarom heeft God in godsnaam dan die wet gegeven? Dat is een goede vraag. En het antwoord op die vraag, en vele andere vragen, dat komt nog verder in deze brief. Maar daar kom ik een volgende keer op terug. Ja, zoals u weet doe ik altijd aan klantenbinding. De volgende keer kunnen we daar verder over nadenken. Maar ik wil nog een stap maken van 600 jaar in de geschiedenis. Want na het antwoord dat de Heere gaf aan Habakkuk, volgt 600 jaar later eindelijk wat God aan Abraham had laten zien op die bewuste avond, dat de Heere tussen die helft van die dode dieren doortrok en te kennen gaf dat hij bereid was om alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en tot het uiterste te gaan om die zegen van Abraham te verzekeren en na te komen. En Abraham die had er op dat moment geen flauw idee van wat het God zou kosten om die belofte na te komen. Maar toen de Heere God die belofte aan Abraham gaf, door dat opmerkelijke ritueel, dan sprak hij op dat moment de doodstraf uit over zijn eigen zoon. Laten we nogmaals Galaten hoofdstuk 3 vers 13 en 14 lezen, want daar wijst Paulus ons op. Hij zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Dan gaat hij opnieuw het Oude Testament citeren, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Waarom was dit nodig? Vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Dat was wat Mozes ook het volk had voorgehouden. En dat had alles te maken met een instelling wanneer het volk in het beloofde land zou komen. De doodstraf moest toegepast worden en dat gebeurde meestal door steniging. Wel, dan werd het lichaam van die persoon na de executie publiekelijk tentoongesteld en aan een hout aan een boom gehangen. Opdat iedereen duidelijk zou zien dat deze persoon vervloekt en door God verworpen was. Ja, die persoon die werd niet vervloekt omdat hij daar hing. Nee. Hij werd daar gehangen als een teken dat de vloek van God op hem rust. En zie je, Paulus die legt het verband tussen wat God verordende, wat moest gebeuren in het land, en wat uiteindelijk Jezus Christus overkwam. Die weliswaar onschuldig terechtgesteld is door de kruisiging. Daar, op het kruis, zegt Paulus, moest Jezus de vloek en de verwerping ondergaan. Ja, niet omwille van zichzelf, maar omwille van de mensheid. Omwille van Gods belofte aan Abraham en omwille van de vloek die ook op het volk Israël rustte. Wat een gigantische tegenstelling. De wet die beloofde leven, maar bracht enkel vloek en dood voort. En er is alleen leven, zegt de Heere God, voor hen die geloven in de dood en de vloek die God zelf in zijn Zoon onderhing daar op het kruis. Wat een gigantische tegenstelling. De rechtvaardige zal alleen door geloof leven. Dat waren de woorden aan Habakkuk. Rechtvaardiging voor God, dat gebeurt niet op basis van uw afkomst, of dat u nu van Ismaël afstamt, of van Isaac. En het is ook niet de vrucht van uw eigen inspanning, als je ijverig de geboden gaat naleven, maar het gebeurt enkel op grond van Gods genade, zo leren we hier, in Jezus Christus, door geloof. En wat mogen we daar dankbaar voor zijn? Anders zou er niemand van ons hier zitten, denk ik, in deze morgen. Willen we samen de Heer daarvoor danken. Amen.